Goedemorgen. Ik ben Nel Noé en ik heet u en jullie van harte welkom in deze dienst op eerste paasdag waarin dominee Gooyen voorgaat. Vanochtend vieren we dat Jezus is opgestaan. De vlag mag uit. Nee. Vanochtend vieren we dat Jezus is opgestaan. De vlag mag uit en de bezuinen klinken. Deze dienst wordt ook uitgezonden via de kerkomroep en YouTube. Fijn dat u meekijkt en meeluistert. Ook een hartelijk welkom aan de luisteraars van Lansingerland FM. De muzikale begeleiding wordt vanochtend verzorgd door Arjan Breukhoven op het orgel, trompetist Hans de Munnik en Evenson. Vanavond is er een dienst om 7 uur waarin dominee Treuren uit Pijnakker hoopt voor te gaan. Vandaag is de collecte namens de diaconie bestemd voor Kerk in Actie ten behoeve van het opleiden van kansarmere jongeren in Colombia voor werk in de horeca. De collecte namens de kerkrentmeesters is bestemd voor het onderhoud van de kerkelijke gebouwen. Beide collecten en ook uw bijdrage voor de zending worden van harte bij u aanbevolen. De bloemen met een groet en felicitatie gaan naar mevrouw De Ruiter van het Woud, Raadhuishof 62. Ze is 26 maart 85 jaar geworden. En er gaat een boeket met groet ter bemoediging naar mevrouw Ineke Kibbel, Saphir 71. Zij is geopereerd aan haar rug en thuisgekomen uit het ziekenhuis. Zo dadelijk wordt de paarskaars binnengedragen door opa, Aad Neleman en kleindochter Marente Runhaar. Daarbij zingen we Psalm 68, vers 7 en 11. Namens de kerkenraad wens ik u en jullie een gezegende dienst toe.
Goedemorgen allemaal. Fijn dat we zo met elkaar het paasfeest kunnen vieren. Ook fijn dat jullie verbonden zijn met deze viering, met deze dienst. De nieuwe paaskaas is net binnengebracht door Marente en door opa. Mooi dat jullie dat gedaan hebben. We hebben in de kerk het goede gebruik om een moment stil te zijn, een moment van concentratie, een moment van gebed. En daarna groeten we elkaar met de paasgroet. En dat doen we als volgt. Ik spreek uit, de Heer is waarlijk opgestaan. En de gemeente antwoordt dan met halleluja. Nou, dat moet lukken, denk ik. Eén woord, halleluja. Maar eerst zijn we met elkaar een moment stil. Zullen we stil zijn. En groeten we elkaar met de paasgroet. De Heer is waarlijk opgestaan.
Halleluja.
Inderdaad. Jullie mogen gaan zitten. De Heer is waarlijk opgestaan, maar zijn opstanding staat niet los van zijn lijden en sterven aan het kruis. Het lied dat we nu met Iversong gaan zingen vertelt daarover, over hoe Jezus loopt door de straten van Jeruzalem, hoe hij gekruisigd wordt en daarna weer opstaat uit de dood. We bidden om het licht van de Heilige Geest, zullen we bidden. Heer onze God, we zijn hier bij elkaar gekomen om het feest van Pasen te vieren. Het feest van de opstanding van uw Zoon, van onze Heer Jezus Christus. Ze hadden hem gekruisigd en in een graf gedaan, maar na 3 donkere dagen is hij weer opgestaan. En hoe dat ook precies gebeurd is en wat er ook precies gebeurd is, hij is opgestaan, verliet het graf en liet de dood verbouwereerd achter. Het licht sterker dan de duisternis, zijn leven sterker dan de dood. En als we dat vieren, dan bidden wij, wilt u het licht ook vanmorgen laten schijnen. De steen voor het graf werd weggerold, het werd een echte happy stone. En wil dan ook alles bij ons wegrollen en weghalen wat ons in de weg staat om iets van u te ontvangen vanmorgen. Uw genade, uw liefde, uw aansporing. Wek ons op en laat hoop, liefde en geloof in ons sterk worden. In Jezus' naam. Amen. Dan is nu het moment voor de kinderen. En de kinderen mogen naar voren komen. Want daarna wordt het kinderlied gezongen. Maar eerst mogen ze naar voren komen, want jullie krijgen wat.
Ja. Nou, er waren meer dan 60 bladen uitgedeeld, hoorde ik al bij de deur. Dus we hebben echt heel veel kinderen in de kerk. Mag je je muziekinstrument nog even stilhouden? Zometeen mag je hem laten horen. Wat een verschil, want vorige week toen we met elkaar weggingen naar het kindermoment was het best verdrietig. Want we hebben in dit paasproject hebben we Petrus gevolgd. En hebben gezien hoe hij Jezus probeert te volgen en hoe moeilijk dat was. Heel vaak viel hij, lukte het niet of ging het niet zoals Jezus het had bedoeld. Maar gelukkig met Pasen mogen we eraan denken dat we ook op kunnen staan. Dat we het iedere keer opnieuw mogen proberen bij Jezus. En vieren we juist vandaag weer feest. Dus hoe verdrietig we vorige week uit elkaar gingen, hoe blij zijn we vandaag. En daarom zingen we ook een heel vrolijk lied. Weet je dat de lente komt? En we zingen het onder begeleiding van Arjan op het orgel. En jullie mogen er muziek bij maken.
lente, kool, lente, kool, lente, kool. Weet je dat de lente, kool, alles op in daar. De eerste zonnestralen, de hele dag met haar. De vogel klaar. Weet je dat de lente komt, lente komt, lente komt. Weet je dat de lente komt, alles loopt weer aan. Jezus weet, Jezus weet, Jezus weet. Weet je al dat Jezus weet, hij is opgestaan. De alle heffen krenten, en ieder van zijn naam.
Zijn we vandaag ook aangekomen bij de laatste scène waarin we Petrus zien. Dus we gaan ook meteen even naar de plaat kijken op het scherm. Ja. Afgelopen vrijdag, hebben jullie vast op school ook al gehoord, ging het over dat Jezus ook voor ons is gestorven. En dat was eigenlijk wel het hoogtepunt van verdriet. Maar gelukkig gebeurde er iets heel bijzonders en dat zien we op de plaat. We zien daar Petrus en een andere leerling bij het graf. En wat zien ze daar? Weet iemand het al?
Dat het graf leeg is.
Ja, het graf is leeg. En daar komt Elise ons iets over vertellen.
Zondag 7. Petrus ziet dat het graf leeg is. Johannes 20, vers 3 tot en met 4 en 6 tot en met 8. Meteen gingen Petrus en de andere leerlingen op weg naar het graf. Ze renden erheen. Simon Petrus ging het graf binnen. Hij zag de doeken liggen. Ook de doek die om het hoofd van Jezus gezeten had. De andere leerling ging nu ook het graf in. Toen hij de doeken daar zo zag liggen, geloofde hij dat Jezus was opgestaan.
Ja, mooi, dankjewel. Dus ze zagen dat Jezus was opgestaan en ze geloofden het toen ze het zagen dat het graf leeg was. Dat is mooi nieuws. Hey, en nu hebben de kinderen afgelopen weken heel hard gewerkt. Aan een verrassing. Ik weet niet of het gelukt is om de mond op slot te houden thuis erover. Is het gelukt of niet? Nee? Het is moeilijk hè, om dat geheim te houden. Maar dit was een verrassing. Misschien is het voor de mensen die geen kinderen hebben nog wel een verrassing. Want de kinderen hebben tijdens de kinderkerk Happy Stones beschilderd. En waarom nou een steen? Die staat natuurlijk bij Pasen voor heel veel dingen symbool. Daar hebben we het ook over gehad in de kinderkerk. Is er iemand die wil vertellen waarom hebben we nu een steen beschilderd in de kinderkerk? Waarom past dat nu juist zo goed bij Pasen? Wil jij het zeggen, Floris? Nee? Aaron, kan jij er iets over zeggen? Waarom hebben we nu stenen beschilderd?
Omdat er een steen voor het graf lag.
Er lag een steen voor het graf, dus die is weggerold. En Jezus noemt Petrus ook de eeuwige rots waar hij zijn kerk opbouwt. Daar is het ook heel toepasselijk voor. Dus het heeft veel betekenissen. En het idee is, zometeen komen de kinderen aan zoveel mogelijk mensen in de kerk een steen uitdelen. En iedere keer als je die steen dan thuis nog eens ziet liggen de komende tijd, dan kun je eraan denken. Hé, wij willen samen Jezus volgen. Het gaat niet altijd makkelijk met vallen en opstaan. Maar als je bij Jezus hoort, weet je dat je altijd opnieuw mag beginnen. Want de steen is weggerold, hij leeft. En dat is een teken van hoop. Dus wij gaan met iedereen die ons komt helpen, ook van de leiding, mag ook naar voren komen. De stenen verdelen over de kerk. En daarna, als jullie daarmee klaar zijn, mag groep 1 tot en met 3 met mij mee naar de kinderkerk. En de rest neemt weer plaats.
Er worden nog wat laatste stenen uitgedeeld volgens mij. Maar wij gaan naar de Bijbel. We lezen vanmorgen drie gedeelten uit de Bijbel. Het eerst lezen we een paar versen uit 1 Petrus. Een paar teksten die gaan over hoop. En daarna lezen we een aantal versen uit het Bijbelboek Openbaring. In het Bijbelboek Openbaring krijgen we als het ware een blik in de hemel. We zien hoe God op de troon zit en we horen hoe er een lam, hoe Jezus bij hem verschijnt. En dat hij alle macht krijgt. We luisteren naar beide lezingen voorgelezen door onze lector.
Ik lees voor u 1 Petrus 1, vers 3, 4 en 5. Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. In zijn grote barmhartigheid heeft hij door ons de opstanding van Jezus Christus uit de dood opnieuw geboren doen worden. En ons zo levende hoop gegeven. Er wacht u die vanwege uw geloof door Gods kracht wordt beschermd. In de hemel een onvergankelijke, ongerepte erfenis, die nooit verwelkt. U ziet de redding tegemoet, die klaar ligt om aan het einde van de tijd geopenbaard te worden. En dan Openbaring 5, vers 5. Toen zei een van de oudsten tegen mij: huil niet, want de leeuw uit de stam Juda, de telg van David, heeft de overwinning behaald. En daarom mag hij de boekrol met de zeven zegels openen. En vervolgens verder vers 11 tot en met 14. Daarna hoorde ik het geluid van een groot aantal engelen rondom de troon, de wezens en de oudsten. Het waren er oneindig veel, 10.000 maal 10.000. Duizendmaal duizenden. Met luide stem riepen ze: het lam dat geslacht is, komt alle macht, rijkdom en wijsheid toe. En alle kracht, eer, lof en dank. Elk schepsel in de hemel, op aarde, onder de aarde en in de zee. Alles en iedereen hoorde ik zeggen: aan hem die op de troon zit en aan het lam komen de dank, de eer, de lof en de macht toe, tot in eeuwigheid. De vier wezens antwoorden: amen. En de oudsten wierpen zich in aanbidding neer.
We zingen alle machten.
Jesus is Jezus voor hem. Alle eer, alle glorie, alle adem voor de Heer, tot in eeuwigheid. Amen. Jezus is dit mij, de wegen zijn geheel begin. Juda overwint en de hele wereld zingt, alles en iedereen zingt. Alle macht, alle rijkdom, alle wijsheid, alle kracht voor het lam dat geslacht is. Alles, alles voor hem, alle eer. Alle adem voor de Heer, tot in eeuwigheid. Amen. Alle eer aan de Vader, eer aan de Zoon. Amen. Amen.
Alle
eer aan de troost,
alle glorie.
God is met ons. Alles, alles voor hem.
We luisteren naar Johannes 20 en daarna is er een muzikaal intermezzo.
Johannes 20, vers 1 tot met 10. Vroeg op de eerste dag van de week, toen het nog donker was, kwam Maria van Magdala bij het graf. Ze zag dat de steen voor het graf was weggehaald. Ze liep snel weg naar Simon Petrus en de andere leerling, van wie Jezus veel hield. En ze zei: ze hebben de Heer uit het graf weggehaald en we weten niet waar ze hem neergelegd hebben. Petrus en de andere leerlingen gingen op weg naar het graf. Ze liepen beide snel, maar de andere leerling rende vooruit, sneller dan Petrus, en kwam als eerste bij het graf. Hij boog zich voorover en zag de linnen doeken liggen, maar hij ging niet naar binnen. Even later kwam Simon Petrus en hij ging het graf wel in. Ook hij zag de linnen doeken en hij zag dat de doek die Jezus gezicht bedekt had, niet bij de andere doeken lag, maar apart opgerold op een andere plek. Toen ging ook de andere leerling, die het eerst bij het graf gekomen was, het graf in. Hij zag het en geloofde, want ze hadden uit de schrift nog niet begrepen dat hij uit de dood moest opstaan. De leerlingen gingen terug naar huis.
Thank you.
Na de verkondiging zingen we lied 624, 1, 2 en 3. Na de verkondiging 624, 1, 2 en 3. En toen gingen de leerlingen weer naar huis. Gemeente van Christus, dat is de zin waar het vanmorgen over gaat. En ik vind het eigenlijk altijd een wat vreemde zin. Stel je voor, Petrus en Johannes komen bij het graf van Jezus. Uitgehouwen uit een rots. Eerst stapt Petrus naar binnen. Hij ziet de linnen doek, hij ziet het doek dat over Jezus hoofd heeft gelegen, ziet hij netjes opgerold. Vervolgens komt Johannes naar binnen. Johannes kijkt ook rond. En Johannes gaat geloven. Hij is de eerste die gelooft dat Jezus is opgestaan. Een uniek moment zou je zeggen. En dan staat er, en de leerlingen gaan weer terug naar huis. Geen gelach. Er klinkt geen juichende toon. Ze lopen niet de polonaise, ze gaan niet dansen. Nee, ze gaan gewoon terug naar huis. Naar huis, terwijl wij iets moois hebben beleefd, zou je zeggen. Als wij iets moois hebben beleefd, dan willen we niet terug naar huis. Je bent op kamp. Na een paar dagen moet je weer terug naar huis. Nou, liever niet. Je hebt een lekkere vakantie en opeens denk je, oh, nog een paar dagen, dan moeten we weer terug naar huis. Je hebt een gezellig feestje, een leuk uitje. Maar ja, straks is het weer klaar. En we zingen tegen beter weten in. Nou, we gaan nog niet naar huis, maar natuurlijk moet je naar huis. Want thuis, daar wacht weer je moeder, daar wacht weer je chagrijnige vader. Thuis. Was niet persoonlijk. Tenminste. Thuis, dat is de dagelijkse sleur. Dat is de tafel afruimen. Dat zijn je dagelijkse dingen doen. Thuis. Maar toen ik wat verder over dacht, dacht ik, ja, waar moesten die leerlingen anders heen? Ze zijn bij het graf, ze zien Jezus niet. Dan maar weer terug naar huis. En vandaag kijken wij met Johannes en Petrus mee. We kijken in de grafkamer. We zien dat de grafkamer leeg is. En ook wij gaan straks, na deze dienst, terug naar huis. En u thuis, u zet de verbinding weer uit. U bent weer terug, thuis. En wat betekent Pasen dan? Wat betekent Pasen gewoon thuis, bij dat dagelijkse leven met die, al die dagelijkse dingen? Ik wil vanmorgen drie dingen uit de schatkamer van Jezus halen. Uit de grafkamer, de schatkamer van Jezus. En ik wil ze u laten zien. Ik wil erover vertellen. Het eerste wat ik haal uit de schatkamer van Jezus, dat is moed. Levensmoed. De moed om te leven. Hoe kom ik bij dat woord? Nou, ik moest denken aan het levensverhaal van Jurgen Moltmann. Jurgen Moltmann was in de vorige eeuw een belangrijke denker uit Duitsland. Maar lange tijd heeft dat er niet zo uitgezien dat hij dat zou worden. Hij was een jaar of 18, 19 toen de Tweede Wereldoorlog plaatsvond. Dus hij vocht namens de Duitsers in de oorlog. Dus namens Hitler, namens de nazi's. Hij werd krijgsgevangen gemaakt. Hij kwam in Schotland terecht. En in Schotland lieten ze hen de foto's zien van de gruwelijkheden die de nazi's hadden verricht. Van de concentratiekampen. Hij zag al die slachtoffers. Hij zag al die wreedheden. En hij dacht, ja, ik heb dus gevocht aan de verkeerde kant. Ik heb met die nazi's meegedaan. Hoe kan ik daar ooit nog in het reine mee komen? Hoe kan ik dan ooit nog verder? En toen kreeg hij een Bijbel. En hij begon te lezen en hij kwam bij een paar psalmen. En hij begon het levensverhaal van Jezus te lezen. Uit het Markusverhaal. En dan schrijft hij dit. Ik was het Markusevangelie helemaal aan het lezen. En ik kwam bij het lijdensverhaal van Jezus. Toen ik Jezus doodskreet hoorde. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? En dan schrijft hij verder. In mij groeide toen de overtuiging, dit is iemand die je helemaal begrijpt. Die bij je is tijdens jouw roep om God. En die dezelfde verlatenheid heeft gevoeld die jij nu voelt in jouw leven. En gaat Moltmann dan verder. Ik verzamel de moed om opnieuw te gaan leven. Dus Moltmann leest de Bijbel, leest het verhaal over Jezus. En hij beseft, ja, hier is iemand die mij begrijpt. Die mij helemaal begrijpt. En daardoor krijgt die Moltmann moed om weer verder te leven. Levensmoed. Moed. Misschien zit je alleen thuis, voor de laptop, achter de televisie. En misschien doe je dit al heel lang en het gaat wel en elke keer lukt het je weer om je daar te gaan zitten, maar toch, je voelt je eenzaam. Het voelt alsof je er niet helemaal bij hoort, je voelt een beetje uitgerangeerd. Hier is iemand die je helemaal begrijpt. Die daar ook is ingeweest in die totale verlatenheid. En die je de kracht weer wil geven. Heb moed. Sta weer op. Misschien ben je aan het worstelen met jezelf. Je weet niet goed wat je moet in het leven. Je hebt eigenlijk geen idee wat je hier nou eigenlijk doet op deze wereld. Je hebt het idee dat er niet van je gehouden wordt. Misschien ben je aan het worstelen met jezelf en met je lichaam. Want elke dag zie je tientallen afbeeldingen van hoe een lichaam eruit moet zien. Hoe het gelukkige leven eruit moet zien. Hoe je moet kunnen genieten. Je moet lachen en je moet altijd prachtig uitzien natuurlijk. Misschien zie je op tegen de toekomst. Van school, weer een toets en weer lukt het niet en dan is het worstelen. Weer al dat gedoe thuis en het is helemaal niet zo fijn thuis. Misschien zijn er wel monsters onder je bed, figuurlijk. Ben je bang voor het donker? Hier is iemand die jou kent. En die weet wat je meedraagt. En die weet wat je meemaakt. Die daar is ingeweest. Die weet van duisternis. Die weet van monsters. Die weet van verlatenheid. Die weet van tegenstand, van pesterijen. En hij heeft jou lief en hij wil je kracht geven. En hij wil je ook de moed geven om te leven. Grijp daarom net als Moltmann zijn handen vast en heb weer levensmoed. En als het nou gewoon helemaal lekker loopt, kan natuurlijk ook. Doe dan in zijn naam dappere dingen. Zet je in voor het goede, sta weer op met frisse zin en ga voor die klas staan en ga gewoon je werk doen. Levensmoed. Omdat hij is opgestaan. Ik denk dat wij als samenleving ook moed nodig hebben. De moed nodig hebben om elkaar te blijven vasthouden. Om aandacht te hebben ook voor die mening van de ander. Om echt te willen begrijpen, echt te proberen te horen. De moed om met elkaar naar de toekomst te gaan. Ik denk dat wij moed nodig hebben om met elkaar te hebben over hoe het goede leven er nou eigenlijk uitziet. Wat is nou het goede leven? Wat maakt het leven goed? Is dat werkelijk alleen maar consumeren en nog meer kopen? Nog meer reizen, nog verdere reizen? We voelen allemaal aan dat eigenlijk lukt dat natuurlijk niet. En zeker als we met zoveel mensen zijn. Maar hoe dan wel? Nou, de Bijbel geeft een beeld. Wat is het goede leven? Dat is met elkaar eten. Dat is met elkaar gaan. Dat is met elkaar bezig zijn. Dat is elkaar ontmoeten. We hebben moed nodig. En moed vinden wij bij dat lege graf. Het lege graf van Jezus. En daarom zongen we net, hè, omdat hij leeft, ben ik niet bang voor morgen. Of wat ouder lied, wat de toekomst brengen mogen, mij geleidt des Heere hand. En daarom sla ik met moedig de ogen naar het onbekende land. Dat is wat we uit die lege grafkamer en die volle schatkamer van Jezus kunnen halen. Maar ik heb nog een tweede woord, dat is het woord geduld. En eigenlijk horen moed en geduld heel erg bij elkaar. Een oud woord voor geduld is ook langmoedig. He, daar zit het woord moed ook in, langmoedig. Lange moed zou je kunnen hebben. Nou, geduld, dat weten we, dat is wachten op het pakketje dat je hebt besteld en maar niet aankomt. Dat is wachten op die bus die maar niet rijdt. Maar geduldig, dat is eigenlijk wel meer. Geduld, zou je kunnen zeggen, dat is de kracht om het heden te dragen. Vandaar ook die afbeelding die ik gekozen heb erbij. De kracht om het heden te dragen. Je draagt de situatie, je raakt niet helemaal van slag. Als je moet wachten. Geduld, dat heb je nodig als het niet gaat zoals je wilt. Geduld, dat heb je nodig als je misschien voor een zware revalidatie staat. En dat lijkt me niet vooruit te gaan. Geduld, dat heb je nodig als je een vak wil leren, als je met school verder wil gaan. Als je vindt dat het in de samenleving of in de kerk niet snel genoeg gaat allemaal. En geduld, dat kunnen we ook wel gebruiken met elkaar. Wat geduld inderdaad met elkaar. Met je ouders. Met je kinderen. Met de bovenbuurman die zoveel geluid maakt. Met je vrienden, met degene die je tegenkomt in het verkeer. Geduld in tegenspoed, omdat je op een bepaalde manier toch kunt geloven dat het beste nog gaat komen. geduld, omdat je vertrouwen hebt.